Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
There are places I remember.
You remember me when the west wind moves.
God is a long wind known, dark love for minor born.
Haar bedovergrootvader was een Groninger. Haar familie woonde in Suriname. Karin Sital Singh is schrijfster en journalist. Tot 10 uur praat ik met Karin en draaien we muziek uit haar leven. Toen ze werd geboren stond ABBA nummer 1 in de hitparade.
De nummer 1 in de hitparade op 5 december 1976. Welkom Karin Sital Singh. Die 5e december.
Ja.
Jij weet wat voor weer het was toen.
Oh, mijn moeder vertelde elk jaar dat het sneeuwde op mijn geboortedag. Zei ze, weet je wel, heb ik je wel eens verteld? Ja, dat heb je wel eens verteld. Want dat vertel je elk jaar.
Maar toch een leuk detail.
Ja, nee, zeker. Ja.
Hey, het is zondagochtend en het is nog heel vroeg. Sta jij altijd al op deze tijd?
Nee, niet altijd. Wel door de week. Want dan, ik vind het wel lekker om vroeg te beginnen. Ik ga ook altijd meteen schrijven. En later een keertje ontbijten en zo. Want ik heb een bepaalde focus nodig om te schrijven. En als ik daar niet mee begin, dan kom ik daar de hele dag niet meer in. Dus ik sta op week. Toen ik met Blauwe Stad bezig was, zat ik soms wel om 6 uur te tikken.
Ja. Om 6 uur?
Ja, maar dan niet de hele dag. Hè. Dan stopte ik er ook om 1 uur of 12 of zo mee. En dan de volgende dag weer.
Goh. Het is een beetje de soundtrack van je leven. Wat zijn je oudste muzikale herinneringen?
Oh jeetje. Mijn moeder vertelde altijd dat ik fan was van John Travolta. Dan werd ik helemaal wild en ging ik trappelen in mijn wandelwagen, stel ik me zo voor. Ik moet 2 of zo zijn geweest, want die films zijn van 78.
Grease en zo.
Maar ik kan me dat zelf helemaal niet herinneren. Hè? Dus het kan ook wel niet waar zijn. Ik weet het gewoon niet. Zelf denk ik, misschien Kinderen voor Kinderen. Of Sonneveld. Mijn vader was Wim Sonneveld fan.
Oh.
En luisterde daar heel veel naar, vooral vroeger, van die platen. En ook wel van die conferences. En dan ken je daar ineens hele stukken van uit je hoofd als 7-jarige.
Wat gebeurt er als jij nu een liedje van Wim Sonneveld op de radio hoort?
Ja, dat hangt er vanaf welk liedje het is. Nee, dan moet ik aan mijn vader denken. En ja. Dat vind ik heel fijn, want mijn vader leeft niet meer, maar mijn vader was heel lief en sowieso al geheel fantastisch. En dat doet me één op één aan mijn vader denken. Maar ik luister het zelf ook wel eens gewoon om ja, als soort van troost. Een soort dekentje of zo om me heen. Maar ik vind het ook, los daarvan, ik hou van zijn stem. Ik hou van zijn dictie. Ja. Ik hou ook heel erg van wat hij doet met taal.
Ja.
Hij laat dingen op elkaar rijmen die eigenlijk niet rijmen. Maar als hij het doet, dan klopt het.
Ja.
En ja, ik hou gewoon heel erg van hoe hij met woorden knutselt.
We gaan zo meteen een liedje draaien van Wim Sonneveld. Maar curieus genoeg is dat nou niet bepaald jouw meest favoriete liedje.
Het is verschrikkelijk. Nou, het liedje zelf kan er niks aan doen, maar...
Hoezo?
Nou, ja, het gaat over... Ja, ik ga ook niet vertellen waar het over gaat. Of ga ik wel vertellen waar het over gaat? Nou, het gaat over een heel klein zielig hondje waar het niet goed mee afloopt. Sorry voor deze spoiler. En ik kon dat niet aanhoren toen ik klein was. Als mijn vader draaide dan die platen. En dan wist ik precies wanneer dit liedje kwam. En dan rende ik naar mijn kamer. En dan bleef ik zo zitten met mijn handen op mijn oren. Totdat het voorbij was. Want ik vond het gewoon veel te zielig. En eigenlijk heb ik dat nog steeds. Dus ik denk dat ik zo ook even een blokje ga lopen.
Het is wel een heel mooi liedje.
Het is zo zielig. Maar het is... Ja, nou ja. Ja, 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 ja,
nou, ja, ja, zullen we maar gaan luisteren?
Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden. Met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak. En het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Zacht als was het een kostbaar kleinoot, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groefje in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder hype bomen. Met een snuitje bleek als was, lei hij hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie. Het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen geduld. Arme dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen.
Hartverscheurend. Het hondje van Dirkie.
Verschrikkelijk.
Ja. Nou. Zullen we maar even... Laten we eens even proberen te schetsen... uit wat voor milieu jij komt uit die tijd. Want we hebben het nu over de begin jaren 80.
Ja.
Jullie zijn uit Suriname overgekomen.
Ja. En jullie, ik was er toen nog niet. Maar
jij was er nog helemaal niet.
Nee, joh, nee.
En jij kwam in...
76. Mijn ouders kwamen in 75 naar Nederland.
Ja.
Ik ben het postmigratiekind.
Pardon?
Het postmigratiekind. Nou ja, ik ben als de enige van ons gezin die nooit in Suriname heeft gewoond.
Ja.
Want ik ben van daarna.
Ja. Je bent er wel geweest en daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Omschrijf dat gezin eens, want die vader die zoveel hield van Sonneveld, wat voor man was dat?
Mijn vader, ja jeetje, een hele lieve man, heel zachtaardig was die. Heel rustig, maar als er bijvoorbeeld bezoek was, ik had wel ooms die nogal druk waren en veel grapjes maakten. En dan ging mijn vader ook wel aan, die staken hem dan ook wel aan. Maar op zichzelf was die vrij rustig en heel vriendelijk. Hij maakte met iedereen een praatje, hij maakte altijd grapjes. Met wisselend succes, want wij vonden ze meestal heel flauw. Zaten we met onze ogen te rollen. Nu hij niet meer leeft, vinden we ze allemaal hilarisch. Zo gaat het dan blijkbaar. Ja. En iedereen kende mijn vader. Hij wandelde veel, hij fietste veel door het dorp. Hij maakte dus met iedereen een praatje. En ook nadat hij was overleden, zeiden heel veel mensen van... Oh, is dat jouw vader? Oh, die man die ken ik wel. Die maakte altijd een praatje. Die zag ik vaak fietsen in het dorp. En mijn vader liet iedereen glimlachen. Dus het was onmogelijk om niet van mijn vader te houden.
Wat leuk.
Ja.
Maar hij fietste veel en hij wandelde veel en hij had veel contacten. Had hij ook een baan of zo?
Mijn vader was edelsmid.
Oh,
ja.
Wauw.
Ja, ja, ja.
Dus hij maakte juwelen?
Ja, eigenlijk wel, ja. En dat was hij, dat deed hij al heel lang. Hij had in Suriname heeft hij een winkeltje gehad. En in Nederland kwam hij bij een juwelier te werken.
Wat leuk.
Ja, 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 bijzonder. Je hoort het niet zo vaak.
Nee. Maar, ja. En je moeder?
Mijn moeder is opgeleid als juf. Ze heeft ook in Suriname wel gewerkt als juf. Maar in Nederland heeft ze eigenlijk nooit meer gewerkt.
Oh, dus die zorgde gewoon fulltime voor
die de zorgde voor ons, ja.
Wat goed.
Ja.
Ja, en ons, waar bestaat dat gezin uit?
Mijn broers en mij. Twee broers, 9 en 11 jaar ouder.
Zo?
Ja. Ja.
Kwam jij toevallig daar nog achteraan? Of,
Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit... nee, heb je nooit geen idee. Dat heb ik nooit durven vragen.
Nee.
Want daar hadden we het nooit over dat soort dingen. Daar waren mijn ouders veel te preuts voor. En dat hadden ze denk ik ook vrij postig gevonden. Suriname is echt wel anders. Hè? Dat is echt wel wat... Ja, mijn ouders moesten best wel wennen aan Nederland, waar alles heel direct was. En dat mijn broers de meester bij zijn voornaam mochten, dat vonden ze heel raar. In het begin daar was het allemaal ja, meneer, nee, meneer. Maar twee broers, dus veel ouder dan ik. Eentje is in Amsterdam geboren, in het soort van interbellum dat mijn ouders daar woonden en getrouwd zijn. En toen zijn ze teruggegaan naar Suriname. En daar is mijn tweede broer geboren. Dus ze hebben eigenlijk uit verschillende tijdperken hebben ze een kind.
En wat vonden die broers dat ze zo'n zusje hadden ineens?
Nou, het verhaal gaat, we weten niet of het waar is, dat mijn jongste broer zei dat hij liever een hondje had gehad. Daar word ik nog steeds mee geplaagd, elk jaar weer. Ja, misschien was het ook wel echt zo. Ja, maar als je 9 bent, dat is zo'n baby zusje, is toch helemaal geen bal aan. Dan snap ik wel dat je eigenlijk liever een puppy wil.
Ja.
Maar
als ze een jaar of 4, 5 is, want dan wordt ze misschien weer leuk.
Nou ja, mijn broers hebben altijd heel veel met mij opgetrokken. En we zaten, totdat we volwassen waren, hebben we altijd in verschillende levensfasen gezeten.
Ja.
Dus toen ik een kleuter was, waren zij aan het puberen. En kwamen er ook vriendinnetjes over de vloer. En die vriendinnetjes die vonden het dan wel weer leuk dat er een klein zusje was. Dus ik was een soort van...
Je werd ook een beetje gebruikt.
Ja, maar dat vond ik prima, want ik kreeg lekker veel aandacht. En ik had ineens allemaal leuke zussen. En mijn broers hadden veel vrienden die ook bij ons thuis kwamen. En met de meeste ervan zijn ze nog steeds bevriend. Dus die ken ik ook al mijn hele leven. En ja, dat is wel... volgens mij ik vond het altijd heel gezellig. En ik mocht ook wel eens met ze mee op sleeptouw. Ik weet nog dat ik met mijn oudste broer... die ging een keer met zijn vriendinnetje naar de Efteling. Mocht ik mee. Ja,
God.
Dat is toch fantastisch.
Ja.
Als je dan 6 bent of zo, weet je wel. En van dat soort dingen. Ze hebben best wel veel gebasketbald. Met diezelfde vriendengroep. En dan gingen ze 's ochtends naar het basketbalveldje. En dan ging ik mee. En dan zat ik de hele dag in de zandbak. Naast het basketbalveldje. En zij waren aan het basketballen. En aan het einde van de dag gingen we weer naar huis. En dan hadden we allemaal een hele leuke dag gehad. Dus het was eigenlijk aan alle kanten win-win. En toen ik ging puberen, toen waren zij natuurlijk volwassen. En als ik schoolfeesten had, dan... feest op onze school, dat was echt een begrip. Als je daar een intro...
Welke school was dat trouwens?
Het Zwijnse College in Veghel. En die feesten die waren echt berucht. Als je daar niet op school zat, dan moest je echt zien dat je introducee werd van iemand. Want daar wilde je echt bij zijn. Nou, die feesten dus. Nou, al mijn vrienden en vriendinnen, die werden opgehaald door hun ouders. Maar dat is helemaal niet cool. Maar ik had een broer met een jeep. Ja, daar wil je wel mee gezien worden. Dus ja, weet je, dus het was eigenlijk aan alle kanten... Ik was op mijn 15e mocht ik naar Guns N' Roses, omdat ik met mijn broer ging.
Wow.
Dus het was eigenlijk aan alle kanten gewoon heel, heel fijn. Of aan alle kanten, ik spreek nu voor mijn broer. Het was aan mijn kant heel fijn, laat ik het bij mezelf.
Was het ook een beetje, kijk, Sonneveld kwam wel via jouw vader. Maar ik kan me voorstellen dat je wat andere muzikale invloeden van je broers kreeg.
Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Ja, ze hielden allebei heel veel van muziek, wel heel verschillend.
Ja.
De oudste die luisterde veel naar een beetje soul-achtige Alexander O'Neill en Luther Vandross en dat soort muziek. En mijn jongste broer, dat was echt zo'n poedelrocker met van dat lange getoupeerde haar.
Een poedelrocker?
Ja, dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, maar ik noem dat zo. Je hebt vast een beeld van die kapsels die iedereen toen had.
Ja.
Hij heeft trouwens nog steeds lang haar. Het is een beetje uitgedund. Maar, en die luisterde naar Bon Jovi toen die nog stoer was. En Europe en Foreigner en Van Halen was hij helemaal fan van. En ja, zijn kamer grensde aan die van mij. Dus ik kreeg gewoon hun muziek mee. En dus ik luisterde en ik vond alles wat zij deden vond ik fantastisch. Dus ik luisterde ook op mijn 8e naar Bon Jovi. Ja, welke 8-jarige luistert naar dat soort hardrock? Ja, ik dus.
Ja.
Dus ik luisterde eigenlijk naar muziek die waar ik veel te jong voor was.
We hebben Europe klaar.
Nou, heerlijk. Ik vind het
en je vindt het nog steeds mooi.
Ja, eigenlijk wel.
En eigenlijk, je moest jezelf bedwingen om niet mee te zingen.
Nou, ik heb...
je hebt stukjes meegezongen.
Ik heb stukjes stiekem meegezongen. Maar ik ken ook gewoon alle uithalen, alle o's. Ik ken het gewoon nog. Dat vind ik best wel... Had ik niet verwacht.
Het zit in je hoofd gespijkerd.
Blijkbaar, ja.
Ja, leuk toch? Wat voor meisje was jij in die tijd? Want je bent een talige mevrouw geworden.
Mm-hmm.
Zat dat er altijd al in?
Ja, eigenlijk wel. Ja, mijn moeder heeft wel eens verteld dat ik als peutertje al met de letter vermicelli in de soep zat te spelen.
Echt waar?
Nou ja, ook daarvoor geldt. Ik weet niet of het waar was, maar het is een goed verhaal. Maar ik kan het niet meer checken. Ik was wel al heel jong heel talig. En dat kwam ook door mijn broers, deels. Want ik was natuurlijk het kleine zusje en zij speelde veel met mij. En een van de dingen die zij met mij deden was mij... leren lezen op een oude typemachine. Dus ik leerde al heel snel de letters. Dus toen ik net begon te schrijven, schreef ik ook alleen maar in hoofdletters. Want ja, die zitten op die toetsen.
Ja.
Dus ja, ik was al best wel jong met verhaaltjes bezig en gedichtjes. En,
heb je ook nog wat bewaard uit die tijd eigenlijk? Of heb je dat allemaal weggegooid?
Ik heb vast nog wel wat ergens op zolder liggen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk het wel.
Ja. Je was slim, hè? Slim meisje.
Maar ook weer niet. Ik was niet de top van de klas of zo per se.
Nee, maar je ging wel naar het gymnasium toe.
Ja, maar dat was wel vooral door... dat dank ik eigenlijk vooral mijn klassenlerares in de brugklas. Ik ging naar een HAVO-VWO-school.
Ja.
En ik had HAVO-advies, dus ik had daar eigenlijk verder niet echt over nagedacht. Ja, ik ga gewoon naar de HAVO. En toen zei mijn klassenlerares in de brugklas, mevrouw Post, ik heb nog steeds contact met haar.
Goh.
Die zei, waarom probeer je niet gewoon dat gymnasium? Je kunt altijd terug. En toen dacht ik, ja, weet je, waarom? Ze heeft misschien ook wel een punt. En ik hield van talen, dus dan ging ik Latijn en Grieks leren. Ja, dat vond ik natuurlijk ook wel interessant. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik probeer het gewoon. En het is gelukt wel echt met heel hard werken. Het was echt wel, het was gewoon heel pittig. Ik was niet een van die leerlingen die... Ik had ook klasgenoten die echt altijd tienen haalden. Nou, dat was ik zeker niet een van.
Het is wel
gelukt, maar het heeft me wel veel gekost. Maar het is wel gelukt.
En waar droomde je in die tijd van?
Toch wel denk ik van schrijven en van reizen. En van groots. Het moest altijd groots zijn. Ik had, toen was ik nog wel weer wat kleiner. Ik weet nog dat ik lieve heersbeestjes ving. En die gaf ik dan blaadjes in een potje. En daar bouwde ik dan hele circussen mee met naaigaren. Wat ik dan tussen stoelen spande. En later ging ik dan mijn eigen lieve heersbeestjes circus. Het moest altijd heel groot. En circus en drama en reizen en schrijven. En van dat soort dingen.
Kwam het ook wel eens van dat reizen? Ging je ook wel met je ouders naar buitenlanden? Of was het alleen maar in je... je hoofd?
Nou, wij gingen niet naar het buitenland. Wij hadden niet zoveel geld. Maar wij deden hele andere dingen. Dus ik had bijvoorbeeld een tante in Amsterdam wonen. En wij gingen dan een paar dagen naar mijn tante in Amsterdam. En dan gingen we naar Artis en een rondvaart maken. En naar het Anne Frankhuis en allemaal van dat soort dingen. En dat vond ik... Ja, ik kom uit een dorp. Dus ja, dat vind je dan fantastisch. Ja. En dan kwamen wij terug van de zomervakantie. En dan waren sommige kinderen wel naar het buitenland geweest, sommige ook niet. Want ik woonde niet in een wijk waar iedereen zomaar heel ver weg op vakantie ging. Ja, en dan had ik allemaal mooie verhalen. Want ik was naar de grote stad geweest. Dus dat was altijd wel... dat vond ik wel interessant. Ja. Wij deden veel dat soort dingen binnen Nederland.
Gloria Estefan.
Ja.
Anything for you.
Mooi is die, hè?
Ja, moeten we daar nog iets bij vertellen? Was jij een beetje een zwijmelmeisje als het gaat om muziek?
Ja, ik was enorm een zwijmelmeisje. Zeker toen ik naar de middelbare school ging. En ik denk de eerste 4 jaar van de middelbare school. Totdat ik Nirvana ontdekte, stopte met zwijmelen. Maar nee, ik was zeker een zwijmelmeisje. Gloria Estefan komt ook weer door mijn broer. Nu mijn andere broer, die had de plaat waar dit nummer van komt. En die had hij voor mij opgenomen op een cassettebandje, zoals dat dan toen ging.
Ja.
En ik heb het helemaal stuk gedraaid. En ik werd echt fan van Gloria Estefan. Ik had zelfs een plakboek. Dat moet nog ergens op zolder liggen, misschien wel tussen de gedichten. Waarin ik alle knipsels bewaarde. En ja, ik vond haar fantastisch. En vooral die langzame nummers. Ik heb later ook... ja, ik was sowieso van de zwijmelmuziek. Ik ging ook sparen voor van die rock ballads platen die je toen had. En nou, daar spaarde ik dan echt voor. En dan kon ik weer een plaat kopen. En dat was echt, nou, dat was dan echt feest.
Zwijmelmuziek.
Ja, mooi hè?
En ondertussen zat jij op school en je werkte hard.
Ja.
En je dacht, later word ik schrijfster?
Nee, niet meteen. Ik dacht wel, nou ja, het stond buiten kijf dat ik iets met taal ging doen. Want
schoolkrant?
Dat was, ja, schoolkrant inderdaad. De Untitled.
Untitled?
Ja, volgens mij tot het einde van mijn school in de redactie gezeten.
Heette die ook?
Ja, die heette echt Untitled. Ik schreef daar ook gedichten voor. En ik had samen met een vriendin een problemenrubriek. Katinka weet raad. Waarom vertel ik dit?
Omdat het leuk is.
Oké, vooruit maar weer. Maar ik wilde, toen ik een keer naar het gymnasium ging, wilde ik heel graag Latijn en Grieks gaan studeren later als ik groot was. Heb ik jaren volgehouden, maar ook wel echt in verdiept. Want ik vond die geschiedenis, die mythologie...
Fascinerend,
super hè? Vind ik nog steeds fascinerend.
Ja.
Maar ja, dan had ik... Ja, wat, dan had ik, lerares moeten worden. En daar had ik dan weer niet zo'n zin in. Of ja, wat had ik dan moeten gaan doen dan? Dus daarom heb ik het uiteindelijk niet gedaan. Maar het is nog wel... ja, het boeit me nog steeds, zeg maar.
Ja.
Ik denk nog steeds, ik denk niet nu van, wat een stom idee was dat, of zo.
Nee. En ondertussen werd je verliefd op een stem.
Ja, ja, ook dat nog, ja.
Wat voor jongens heb ik in die tijd? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is toch interessant in die tijd? Dat speelt toch en die hormonen, die vliegen.
Nee, had ik helemaal niks mee. Nee, natuurlijk wel.
Was jij zo'n meisje met veel vriendjes? Of,
Nee, niet veel vriendjes. Ik kreeg mijn eerste vriendje in 1992.
Het jaartal weet
ja,
je
nou, dat weet, nou, dat weet ik nog heel
de
precies.
De datum bijna nog.
Ja, nee, maar dat komt omdat wij voor het eerst zoenden op Nieuwjaarsdag.
Oh, wat romantisch.
Dus daarom weet ik dat nog zo precies. En nee, dat is helemaal niet waar, want ik ben sowieso wel best wel goed met data. Maar dit is wel heel specifiek gekoppeld aan oud en nieuw.
Mooi.
Ja. En daar ben ik meteen bijna 3 jaar bij gebleven. Dus
zo, was ook heel trouw.
Ja, was meteen heel serieus.
Ja. Ja. Maar die stem die ik bedoelde, dat was geen Nederlandse stem.
Nee, een Canadese stem.
Van?
Bryan Adams.
Bryan Adams. En wat, Wat trof je? Was dat meteen, je hoorde hem en je dacht van, dit is van een andere wereld?
Eigenlijk wel. En ik ben toen ook met mijn drie vriendinnen, met wie ik echt onafscheidelijk was, mijn hele middelbare schooltijd, die ik trouwens nog steeds zie en spreek.
Je bent ook heel trouw in je vriendschappen, hè?
Niet met iedereen. Ik bedoel, ik heb ook wel vrienden uit het oog verloren, zoals iedereen. Maar ja, ik denk dan toch de echte die aan je blijven plakken, die... Ja, die blijven aan je plakken.
Dus maar goed, dat trio.
Precies. We gingen met z'n allen naar die film die hierbij hoort.
Was het Robin Hood?
Ja, Robin Hood, Prince of Thieves met Kevin Costner.
Ja.
We gingen naar de film in Eindhoven, want wij woonden dus in Veghel. En als je dan naar de film wilde, dan moest je altijd met de bus. En dan miste je of de laatste bus of het einde van de film. Dat was altijd weer gedoe. Maar we gingen dus naar die film en ik heb volgens mij alleen maar zitten huilen. Ik was echt enorm. Ik weet ook niet precies waarom. Ik was ongetwijfeld verliefd op een jongen. Ik weet het niet meer precies. Maar ik was echt zo geraakt door die film. En dat lied hoorde bij die film en die stem. En nou ja, toen was ik verkocht. En Bryan Adams was ook mijn eerste concert waar ik naartoe ging. En mijn eerste cd die ik kreeg.
Die man speelde een enorme rol in
eigenlijk
jou.
Eigenlijk wel, ja. Ja, ja.
En die vriendinnen van jou, hadden die dat ook?
Nee, niet echt. Ja, en die vonden dit nummer, wat ik nu trouwens eigenlijk helemaal niet zo mooi meer vind. Ik vind eigenlijk bijna al zijn andere nummers die ik daarna ben geluisterd veel beter. Nee, mijn vriendinnen vonden dit wel heel mooi. Maar nee, die zijn daarna redelijk snel afgehaakt. Waren trouwens wel mee naar dat eerste concert. Maar nee, zij zijn eigenlijk afgehaakt. En ik heb het toch nog wel een paar jaar volgehouden als fan.
Ja, maar ja. Dit was toch ook wel... Ja, ik spreek puur voor mezelf. Dat was toch wel iets... Zo'n daverende hit was
het. Ja, 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 ja. Terwijl ik nu denk... Ja, moi, het was niet zijn beste nummer. Maar dit was wel het nummer waardoor ik dacht van... Hey, wie is dit eigenlijk? Ik denk dat hij anders niet zo snel op mijn pad was gekomen.
Luisterde jij in die tijd anders naar muziek dan nu?
Ik denk het wel. In ieder geval veel meer. Want ik merk dus nu dat ik elke drumsolo en elke gitaarjengel... Ik ken het allemaal gewoon nog. En blijkbaar. Ik heb dat met muziek die ik nu luister veel minder.
Ja. Die Bryan Adams had ook iets met jouw vader. Hoe zo
vond
dat?
Nou, dit nummer vond mijn vader... Mijn vader vond dit echt prachtig. En ik heb wel eens op een concert, als hij dit speelde, met mijn vader staan bellen. Dat hij dat kon horen. En dat vond hij dan heel leuk.
Goh.
Ja.
Je gaat naar Engeland. Komt in Engeland terecht.
Ja.
Hoe?
mijn eerste vriendje, waar ik dus meteen 3 jaar bij was, die was half Engels en half Nederlands. En hij zat bij mij op school, zo kenden we elkaar. En hij ging in Engeland studeren na zijn middelbare school. En hij was 3 jaar ouder dan ik. Het was eigenlijk een combinatie van het vriendje. Maar ik wilde ook heel graag goed Engels leren. Maar ik dacht, ja, als ik Engels ga studeren, dan kan ik heel goed Engels.
Maar waarom?
Moet ik daar dan mee?
Why?
Nou, het leek me handig, want ik droomde heel groot. En ik wilde later groots en meeslepend gaan worden. Dus ik dacht, ja...
Je wilde ook schrijven in het Engels?
Nou, ik wilde in ieder geval overal dingen kunnen doen. Ik was toen nog niet per se bezig met ik wil gaan schrijven. Maar ik wilde gewoon overal kunnen werken. En Maar ik dacht, ja, als ik Engels ga studeren, dan kan ik heel goed Engels, maar dan kan ik verder niks. En zo ben ik op communicatiewetenschappen gekomen. Want ik wilde, ik ontdekte wel gaandeweg mijn school dat ik iets met schrijven moest gaan doen. Want ik had altijd voor al mijn talen had ik de hoogste cijfers voor de schrijfopdrachten. Toen dacht ik, hey, misschien moet ik hier wat mee gaan doen. En toen dacht ik aan journalistiek, maar ik was best wel een beetje bangig om journalistiek te gaan studeren. Want
waarom?
Ik dacht, ja, stel dat ik het dan niet leuk vind en dan. Ja, en dan.
Maar dit is zo'n vak, nou, en dan spreek ik uit eigen ervaring. Daar hoef je helemaal niet voor te studeren.
Ja, maar dat wist ik toen toch niet?
Ja, ja.
Dat wist ik toen niet. Maar dus toen kwam ik op communicatiewetenschappen, waar journalistiek een onderdeeltje van was. Ik dacht, nou, als ik dat dan doe, dan kan ik ook nog, als het dan toch niet zo leuk blijkt te zijn, kan ik ook nog een andere kant op.
Je bent wel iemand die gewoon wel heel goed plant van als niet.
Nou, ik hield wel graag mijn opties een beetje open. Ja. Maar ja, dat sloeg eigenlijk nergens op, want ik was meteen. Nou ja, zo'n beetje in mijn eerste half jaar van die opleiding communicatiewetenschap werd ik helemaal verliefd op journalistiek. En toen dacht ik, ja, wie zit ik eigenlijk voor de gek te houden? Ik wil dit.
Ja.
Maar goed, ik ben wel heel blij dat ik die... die opleiding was gewoon fantastisch.
Maar even nog, want ik maak een bruggetje naar Engeland. Waar komen we terecht?
We komen terecht in Coventry.
Coventry.
Coventry. Een hele, hele lelijke stad.
Waar ligt dat ongeveer?
Vlakbij Birmingham. West Midlands.
Oké. Okay.
En of Birmingham is het dichtstbijzijnde grote stad. Ja, Coventry. Ja, het is, wat moet ik zeggen? Het is een vreselijke. Het is een industriestad. Heel grauw. Engelsen zeggen ook. Er is ook een uitdrukking in het Engels: to be sent to Coventry.
Dat is. Dat is een straf.
Ja, serieus. Het heeft vast ook een van de historische. Het komt vast ergens vandaan, maar dat wordt daar gezegd. Nou ja, dat is niet voor niks. Maar ik heb daar echt een toptijd gehad in die hele lelijke stad. Want ik maakte daar heel snel hele goede vrienden. En ik was wel al heel snel, toen ik daar een keer zat, ging het uit met het Engelse vriendje.
Oeh.
Ja, maar toen.
Maakt allemaal niet uit.
Nee, want ik wilde graag naar Engeland, ook voor Engeland. En dat was ook wel een manier om dat te bewijzen, zeg maar. Dat het me niet alleen om mijn Engelse vriendje ging.
Nee.
En dus ik ben daar gewoon, ik heb mijn opleiding afgemaakt.
En dacht je toen ook wel eventjes van, misschien moet ik hier wel blijven? Fantastisch land.
Ik heb dat wel. Ik wist het eigenlijk niet zo goed. Want ik wist niet zo goed wat ik. Ik wilde graag gaan schrijven, maar ik was niet per se bezig met. Daar dacht ik dan weer niet
van. Was je ook zo goed dat je al in het Engels zou kunnen schrijven?
Ja, toen wel, want ik heb in het Engels leren. Ik heb nooit in het Nederlands leren schrijven.
Oh.
Ja, dat deden ze daar niet, hè, in Engeland.
Nee.
Nee, dus ik heb in het Engels leren journalisten, zeg maar, journaliseren. Nou ja.
Je had in het Engels kunnen schrijven.
Ja, nu niet meer, hoor.
Waarom kwam je weer terug?
Toen ik klaar was met mijn opleiding, toen was ik nog steeds heel jong, 21. En toen had ik eigenlijk, ik wilde graag werkervaring opdoen en een portfolio bouwen. En toen heb ik naar een heleboel kranten en tijdschriften die me leuk leken, heb ik gewoon brieven geschreven van hoi, ik ben Karin en ik wil graag een tijdje bij jullie meelopen. In Engeland en in Nederland. En ik dacht, nou ja, ik zie wel wie er hapt.
Ja.
En
hapten ze allemaal? Of?
Nee, zeker niet. Nee hoor. Nee, Elsevier hapte in Amsterdam. En dus kwam ik terug naar Nederland. Maar misschien als er een Engels blad had gehapt, dan was ik daar misschien wel gebleven. Maar het was niet zo dat ik per se daar wilde blijven. Ik had het wel naar mijn zin, maar ik had het ook weer niet zo naar mijn zin. Ik ben daar echt zonder tranen. Niet zonder tranen, omdat ik mijn vrienden heel erg ging missen die ik daar had gemaakt. Want ja, in 4 jaar kom je nog wel eens iemand tegen. Maar ik heb echt zonder tranen dat land. Dat was ook gewoon wel prima.
Goed. Dan ter herinnering aan Engeland. Een nummer van de Spice Girls.
Ja. Ik was niet per se fan van de Spice Girls. Ik luisterde daar weer een hele andere muziek. Maar ja, ik zat daar van 94 tot 98. De hoogtijdagen van de Britpop, Oasis, Blur. Daar had ik dan trouwens weer niet zoveel mee. De boybands. Maar ook de opkomst van de Spice Girls. En die waren daar echt mega, mega, mega groot. Die kon er echt niet omheen. En ja. Dit is echt jeugdsentiment naar mijn studententijd.
Wannabe.
Yo,
Lekker.
Ja, toch? Ik word er nog steeds vrolijk van.
We zitten hier al bijna een uur te kletsen en we hebben het nog helemaal niet over Groningen gehad. Dus ik wil, daar komen we na.
Ja.
In het volgende uur komen we daar terecht. Maar ik wil vast even een beetje vooruit kijken. En misschien al een beetje de overgang maken. Want we waren in jouw leven in Engeland. Mm-hmm. En hoe komen we dan ergens in Groningen terecht? Hoe zit dat?
De liefde, Pieter. Altijd weer de liefde.
Oh, wat heerlijk.
Via een paar omwegen.
Ja.
Ik ben bij Elsevier gaan een soort van stage lopen. Ik mocht daar nog wat langer blijven, omdat ze voor een special nog een tijdelijke freelancer nodig hadden. En toen ging ik solliciteren. En ik heb daar van Gerlof Leistra, die ik enorm bewonderde, omdat ik later, als ik groot was, over misdaad en over Suriname.
Want hij is een criminoloog, is die, geloof ik.
Ja, hè? Hij schrijft over misdaad en over Suriname. Nou, dat was dus ik wilde later, als ik groot was, wilde ik Gerlof Leistra worden. En die gaf mij een advies. Die zei, ga bij een regionale krant werken, want nergens leer je het vak zo goed als daar.
Ja.
En daar had hij gelijk in. En toen waren er nog banen in de journalistiek bij kranten. En ik heb er volgens mij 4 of 5 verstuurd. En ik werd aangenomen in Leeuwarden bij het Fries Dagblad.
Dat is toch een curieuze keus op het eerste gezicht.
Waarom?
Nou, omdat het zo'n... zij zijn heel erg gelovig.
Ja, maar dat wist ik toen
dat
nog niet.
Dat merk je ook als je hun stukken leest en de keuzes die ze maken.
Ja, absoluut. Maar dat wist ik niet toen ik er solliciteerde. Maar goed, daar kwam ik natuurlijk heel snel wel achter.
Even terug nog en even vast een beetje een teaser voor het volgende uur ook. Die liefde. Mm-hmm. Hoe? Waar? Wanneer? Want die liep niet rond bij Elsevier.
Nee, die liep zeker niet rond bij Elsevier. Die liep rond in Groningen.
Ah. Dus we komen nu in Groningen.
Ik ben met hem, onze eerste ontmoeting was tijdens een wandeltocht. En toen liep hij niet rond in Groningen. Toen liep hij rond in Sneek, waar ik een georganiseerde wandeltocht ging doen. Samen met een vriendin en een vriend. En hij was de beste vriend van die vriend.
Ben jij zo'n wandelaar?
Ik had toen bedacht dat ik had wel eens wat lange tochten gelopen. En ik had in 2003 bedacht... Nee, ik had in 2002 bedacht... Toen ik een vriendin had binnengehaald, dat ik in 2003...
Wat bedoel je met binnengehaald?
Binnengehaald in Nijmegen, de Vierdaagse.
Oh zo, ja.
En dat ik hem in 2003 wilde gaan lopen.
Ja.
En er moest getraind worden.
Ja.
Dus vandaar.
Ja, oké. Okay. En toen? Ik bedoel, je loopt en je ziet een man waarvan je denkt, die is leuk... Of hij zei iets tegen je, hoe ging dat?
Nee. Eigenlijk zag ik hem en ik dacht, wat is hij leuk? En hoezo kende ik hem nog niet? En hoe ga ik hem zo snel mogelijk weer zien? Dat zo ongeveer.
En wat voor tactieken heb je vervolgens toegepast?
Dan moet ik dit echt allemaal vertellen, ja.
Ja, is leuk.
Nou, ik had het geluk dat ik die georganiseerde wandeltocht... die deed ik ook voor de krant waar ik werkte, het Fries Dagblad dus. Dus ik ging daar een stukje over schrijven. En toen had ik een mooi haakje om contact met hem te maken. Want hij woonde dus in Groningen. En toen kon ik mooi hem die krant sturen. Van kijk eens, ik heb een stukje geschreven over die wandeltocht die wij hebben gelopen. Dat was gewoon een dikke smoes. Maar ja, wel handig. En toen heb ik van die vriend zijn adres gekregen. En toen heb ik hem een krant gestuurd met een kaartje erbij en mijn telefoonnummer. En mijn mailadres. En toen mailde hij terug.
En toen?
Toen hebben we een hele tijd heen en weer gemaild. En toen dacht ik, ja...
Gemaild? Dat schiet niet op.
Nee, ik wil hem weer zien. Ik wil hem heel graag weer zien. Maar ja, hoe dan? En ook nu moest ik weer een smoesje verzinnen. En toen was er... Maar gelukkig heeft Groningen een heel mooi museum... waar een tentoonstelling liep toen. Fatale Vrouwen.
Fatale Vrouwen?
Ja, het maakte me echt geen bal uit.
Ook wel een prachtige titel in dit geval.
Ja, maar het had me echt niks uitgemaakt. Alles was goed geweest. en toen toen waren wij toch al aan het mailen. Dus toen kon ik heel casual zeggen van... zeg, ik wil heel graag naar die tentoonstelling. Wil je mee? Nou, dat wilde hij wel.
Ja.
Toen hadden we een soort van date.
Toen had je een soort van date? Want het kan nog altijd zijn van, nou ja...
Ja, Dat, hij wist ook niet dat het een date was.
Maar moeten we dan constateren dat de vonk oversloeg in het Groningen Museum? Tijdens Fatale Vrouwen?
Ja, of misschien bij de warme chocomel bij de Stadlander. Of bij het waagstuk wat toen nog bestond. Waar ik kaas vond. Ik weet gewoon nog wat ik heb gegeten. Dat is toch niet te geloven? Ergens
nee,
die
dat
dag
zijn dingen die zijn voor de rest van je leven vastgelegd.
Ja, blijkbaar. Ik schrik er een beetje van. Hij sprong in ieder geval over.
Dat mag je wel zeggen, ja.
Ja, ja.
En jullie zijn nog steeds bij elkaar.
Ja, ja.
Nou, wat prachtig.
Ja, mooi.
Ik vind het een mooi romantisch besluit van de uur 1. En straks gaan wij meer praten over Groningen. Gaan we meer praten over jouw boeken.
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug bij Een Leven in Muziek op deze zondagochtend. We vieren vandaag de muziek en het leven van Karin Sital Singh. En als dat leven ooit ophoudt, wil ik van haar weten wat er dan op haar afscheid in elk geval aan muziek beluisterd moet worden. We gaan het hebben over welke sporen Groningers hebben nagelaten in Suriname, waar je met historicus Benno Hofman op zoek bent geweest, toch? Twee keer zelfs. Je kijkt alsof je water ziet branden. Dat is toch.
Nee, je hebt helemaal gelijk.
Ja. We waren gebleven bij de journalist. Dat was je net geworden.
Yes.
En even tussendoor, misschien moeten we dat nu al even doen als een soort vooruitblik. Er staat hier een pluschen kat op tafel. Die heet Frits.
Fritsje.
Vertel eens over Fritsje.
Fritsje mijn broer zag Fritsje in een winkel en kocht die voor mijn moeder. Mijn moeder dementeerde en was gek op katten. En mijn broer die kocht hem en had eigenlijk een beetje de twijfels van, ja, kunnen we het echt maken om onze volwassen moeder een speelgoedpoesje te geven, maar toch gedaan. Nou, het was echt het cadeau van de eeuw. Ze vond hem helemaal fantastisch. Fritsje kan niet meer miauwen, maar kon toen nog miauwen en lopen en kwispelen. Nou, Fritsje moest mee naar de bingo, Fritsje moest mee naar het bloemschikken. Zij noemden hem ook Fritsje. Iedereen moest naar Fritsje komen kijken. En toen overleed mijn moeder vorig jaar in mei. En toen stonden wij na de uitvaart, stonden we zo, ja, wie krijgt Fritsje? Stonden we zo met z'n drieën, nu dan? En toen zei ik eigenlijk voor de grap van, waarom doen we niet een soort co-ouderschap? Net als vroeger op de kleuterschool, dat met de cavia die dan. Dus wij hebben nu met z'n drieën, zorgen wij om en om voor Fritsje.
En gaat het dan per half jaar of hoe gaat
het
dan?
We zijn niet heel streng in de. Volgens mij is hij nu al wel best wel een tijdje bij mij. Dus hij moet binnenkort eens ergens anders gaan logeren. Maar we houden zijn avonturen, houdt hij bij in de appgroep. De avonturen van Fritsje.
Fantastisch.
Waar broers en schoonzussen en neefjes en nichtje in zitten. En we maken foto's van Fritsje in allerlei situaties.
Wat ontzettend leuk. Ja, we gaan het over jouw moeder hebben, later, dit uur. We hadden het over de journalist Karin. Wanneer heb jij voor het eerst, want we zijn nu aan het schrijven en we schrijven in de krant. Hoe komt het dat je ineens ook boeken ging schrijven?
Ja, dat is gewoon een soort van artikelen.
Heeft iemand jou dat gevraagd? Of dacht je gewoon van, het wordt wel eens tijd? Of het begon met een boek met allerlei artikelen erin?
Nee. Het begon met een boek over kruidnoten. Nee, dat was eigenlijk een uit de hand gelopen kroeggrapje. En dat is, je hoeft niet goed te kunnen schrijven om een kookboek over kruidnoten.
Dat is een fantastisch idee trouwens.
Dank je wel.
Ja.
Nee, hoe ging dat? Ja, jeetje. Het was wel zo dat mensen mij regelmatig vragen van, waar kom jij eigenlijk vandaan? Vanwege mijn onbestemde kleur. En dan vertel ik dat mijn ouders uit Suriname komen. Maar dan moet ik weer uitleggen hoe het komt dat ik zo licht ben. En dat ik dus een witte moeder heb met blauwe ogen. Maar dat zij wel Surinaams is. En dat snappen heel veel mensen niet. Nee. Dat moest ik zo vaak uitleggen.
Nou, leg dat nu ook maar even uit.
Mijn moeder is was een nakomeling van een Nederlandse kolonist. Die in de 19e eeuw, midden van de 19e eeuw, is er een groep Nederlanders naar Suriname vertrokken om daar landbouw te gaan bedrijven onder leiding van een dominee. Zoals je dat in die tijd natuurlijk heel veel had. Vanuit heel Europa gingen mensen overal en nergens naartoe. Vooral naar Noord-Amerika en Canada. En nou, er ging dus ook een groep naar Suriname. En daar zaten mijn voorouders bij. En die mensen die hebben daar kinderen gekregen. En die ook weer kinderen kregen, die ook weer kinderen kregen. En zo heb ik een witte moeder met blauwe ogen gehad. En op een gegeven moment zeiden best wel vaak mensen tegen mij van, moet je daar niet zo'n boek over schrijven? En toen dacht ik, ja, weet je, weer zo'n familiegeschiedenis en wie zit er nou op te wachten? Maar ze bleven maar volhouden. En toen een paar vrienden die ook echt in de schrijfwereld zitten, dat nogal opdringerig wil ik bijna zeggen, er maar over aan de gang bleven.
Indringend heet dat.
Indringend heet dat, ja, heel goed. Ja, ik kwam even niet op het goede woord. Toen dacht ik, ja, als zij dit zeggen, ja, misschien hebben ze dan wel gelijk. Misschien moet ik dat dan maar eens gaan proberen.
Ja. En het lukte.
Ja.
Dat is nogal een. Ik bedoel, dan ben je ineens. Daar ben je niet voor opgeleid. Ineens ben je dan een soort historicus ook.
Ik weet niet of je daar niet voor opgeleid bent. Je moet natuurlijk wel je onderzoeken doen. Maar dat moet je ook als je journalistieke dingen doet. Ik vond het eigenlijk.
Eigenlijk was het een journalistiek project.
Het was een heel, 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 heel lang artikel. Het was op zich qua werkwijze. Nee, maar ik heb in archieven zitten neuzen. Ik heb oude kranten gelezen. Ik heb mensen geïnterviewd. Ik ben op reportages geweest. Ja, het was een soort journalistiek XXL of zo.
Boelroes leverde dat op.
Ja.
Wat is het mooiste wat er in dat boek staat? Vind je zelf?
Het mooiste. Nou, wat mij het meest heeft ontroerd, dat is toch wel mijn ouders die allebei. Mijn moeder is bijna 80, mijn vader is bijna 90. En die schuifelend arm in arm naar de supermarkt wandelen, terwijl ze een heel oud Surinaams liedje zingen. Mijn moeder begint dat te zingen en mijn vader valt in. En dat vond ik wel het ontroerendste moment om zelf van hen te horen.
Ja.
Hoe dat land na al die jaren nog zo in hun bloed zat.
Ja.
Dat is natuurlijk nooit weggegaan. Ik ben echt opgegroeid in een heimweegezin.
Ja. Nou, nu je dit vertelt, kijk ik even naar Björn. Dat is onze technicus. Dat we eigenlijk iets moeten draaien nu. Wat ook met met dat Surinaamse verleden te maken heeft. Heb je een suggestie?
Bijvoorbeeld Toen Bromtje.
Bye. Can't argue me no more. Why you can't argue me no more? Why can't argue me no more? Na tu bromchi make me rose knop na mi mama. Stand fast na mi papa. Fai can't argue me no more. Na to bromchi make me.
Prachtig, Kaar.
Surinaams op RTV Noord. Wie had dat gedaan?
Fantastisch. Maar waar heb ik nou eigenlijk naar zitten luisteren? Wat vertelde hij?
Dit is een Surinaams kinderliedje. Het heet Toe Bromtje, Twee Bloemen. En de tekst, Fayu kantak mi no mooi na Toe Bromtje mikimi. Hoe kun je nou zeggen dat ik niet mooi ben, terwijl ik gemaakt ben door twee bloemen? En dan gaat het verder. Rozenknop na mi mama, stamvaste na mi papa. Mijn moeder is een rozenknop en mijn vader is een stamvaste. Een stamvaste is een kogel amarant. Ik heb dit opgezocht. Hoe kun je zeggen dat ik niet mooi ben, want ik ben door twee bloemen gemaakt. Dus het is eigenlijk een soort ode aan ouders.
Ja. En zo is het ook in jouw geheugen geëtst. Want ook...
Ja.
Met voor jouw vader heb je dit nog gezongen?
Nou ja, ik ben op zijn sterfbed naast hem gaan liggen en heb zijn hand vastgehouden, hem over zijn rug geaaid en dit liedje voor hem gezongen. Ik weet niet of hij het heeft meegekregen, want hij was niet meer bij bewustzijn. En ik heb het ook veel samen met mijn moeder gezongen. En we hebben het ook bij beide op hun uitvaarten helemaal op het einde, voordat de kist verdwijnt, heel klein intiem met broers en schoonzussen en kleinkinderen, was dit het laatste liedje.
Wat prachtig.
Ja.
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 Suriname, boeroes. Suriname, dat is trouwens, en als je het nu hebt over ons is ontvallen niet lang geleden een prachtig Gronings mens, Benno Hofman.
Ja.
Jou wel bekend.
Zeker wel.
En je bent een paar keer met hem op reis geweest naar Suriname.
Ja.
Vertel eens hoe dat kwam.
Nou, de eerste keer was in 2011. Benno die wist natuurlijk alles over Groningen. En hij had ergens gehoord, gelezen, vernomen, dat weet ik eigenlijk niet precies, dat er ook in Suriname een dorpje is dat Groningen heet. En daar wilde hij meer over weten. En ik had Benno wel eens ontmoet via het werk, omdat dat was gewoon iemand die je vaak tegenkwam. En toen heeft hij hij contact met mij gezocht van, goh, ik wil daar meer over weten. Over dat Surinaamse Groningen. En toen stond toevallig een oom van mij, die was historicus in Suriname. En die was toevallig in Nederland, logeerde bij mijn ouders. Dus ik zei, nou, je treft het, want je kunt nu met mijn oom spreken. Dus toen zijn Benno en ik samen naar Veghel gereden. Heeft hij heel lang met mijn oom gesproken. En toen had hij eigenlijk zoiets van, ja, ik wil hier een documentaire over maken. Over die relatie tussen onze stad Groningen en dat Surinaamse Groningen. En hij was bezig met zijn onderzoek en toen zijn wij eigenlijk bevriend geraakt. En tegen de tijd dat hij daarheen ging, zei hij van, ja, ik wil eigenlijk dat jij meegaat. En toen zei ik, ja, maar dan wil ik ook iets doen. Dan wil ik artikelen schrijven. Dus toen hij heeft een documentaire serie gemaakt voor RTV Noord. En ik heb artikelen geschreven voor Dagblad van het Noorden over de relatie tussen Groningen hier en Groningen daar.
En hoe zit dat, die relatie?
Hoe zit dat? Nou, dat zit zo. Het dorpje Groningen heet Groningen omdat er vroeger een fort heeft gestaan dat Groningen heette. En dat fort heette zo omdat de gouverneur die er opdracht voor heeft gegeven, die het heeft laten bouwen, Jan Gerhard Wiggers, uit Groningen kwam. En die liet het fort bouwen en noemde het naar zijn geboortestad. En er is nu nog steeds in Paramaribo een Wiggersstraat naar hem genoemd. Naar die stadje dus.
Prachtig.
Ja.
Ik wil toch wel even terug naar jouw moeder. En naar de muziek. En dan komen we terecht bij Doris Day. Jaren 50.
Ja joh.
En was ze daar, had ze dat ooit gehoord, dat liedje? Of zong ze dat altijd? Of hoe,
Nou, mijn moeder zong heel vaak tijdens het afwassen op de fiets, bij het was ophangen. Ik doe dat trouwens ook. Ik vermoed dat ik heb het vaak niet eens door, maar als er dan iemand bij me in de buurt is die me daarop wijst, dan denk ik, oh ja, ik doe het weer.
Waarom zou je dat niet doen trouwens?
Ja, geen idee. Ik heb het gewoon. Ik heb het dus niet eens door vaak dat ik het doe. Maar mijn moeder die zong heel vaak. Maar dit liedje kende ik niet. En mijn moeder is gaan dementeren, allebei mijn ouders. En ze zijn samen naar een verpleeghuis verhuisd. En mijn vader is na 7 maanden overleden. En toen was alleen mijn moedertje er nog. En mijn moeder kreeg heel erg afasie. En ze kon niet meer goed praten. Maar ze hield wel nog steeds heel erg van zingen. Dus toen wij hebben samen heel veel liedjes gezongen. En ik was een keer bij haar op bezoek. En toen zei ze in één keer iets iets met een silvery moon. Ik denk, hè, wat zegt ze nou? Silvery. Nou ja, weet je, ze praat onverstaanbaar. Maar ik hoorde echt heel duidelijk dat ze de silvery moon zei. Dus toen ging ik dat eens googlen. En toen bleek dat een liedje te zijn van Doris Day. Uit een musical uit 1953. Hoe ze daar op dat moment bij kwam. Misschien hadden ze die film gekeken in het tehuis. Misschien, ja, ze deden daar ook van alles en nog wat met oude muziek. Had ze het gehoord? Ik heb geen idee. Maar in één keer begon ze erover. En toen ben ik het eens gaan opzoeken. En wij hebben het samen nog. Wij zongen heel veel. En dit kwam gewoon bij ons, bij ons vaste repertoire, zeg maar.
Remember that song I sang to you?
I'll never forget it.
Well, go ahead and sort of set the scene.
All right. Place, park.
Scene, dark.
Silvery moon is shining through the trees.
Cast to
me, you.
Sound of kisses floating on the breeze.
Act one.
Begun.
Dialogue, where would you like to spoon?
My cue with you.
underneath the silvery moon.
By the light,
not the dark, but the light
of the silvery moon.
Not the sun, but the moon.
I want a spoon.
Not croon, but spoon.
To my honey I'll croon love's tune. Honeymoon,
honeymoon, honeymoon.
Keep a shining in June by the silvery moon.
Silvery Moon, wat... wat?
Nou, de Peter van Amelux.
Beno.
Zit hier niet bij?
Beno hebben wij... Kijk, Beno hebben wij gevonden.
Ja.
Op het internet, volgens mij.
Peter van Amelux heb ik je...
Met een heel, maar dat is meer... Dat is niet echt een liedje, maar dat is een heel klein stukje. Ja. En als ik vraag Björn even om dat even te draaien...
Ik heb er van een heel goed verhaal bij.
Ja, doe maar.
Peert van Ome Loex is dood, Loex is dood, Loex is dood. Peert van Ome Loex is dood, helemaal dood. Guster was er nog goud gezond, draaide met steert in het rond. Peert van Ome Loex is dood, helemaal dood.
Beno Hofman, dit riep hij trouwens. Hij was in de buurt van het station hier, ja, in Groningen toen hij dat deed.
Ja.
Maar hoezo, waarom wou je dit horen?
Nou, ik heb hier een verhaal bij. Ik was met Beno in Suriname.
Ja.
In 2011. En ik ben in
je was twee keer bij.
Ik ben twee keer. En de tweede keer was in 2015. Toen ik daar op onderzoek ging voor boeroes. Beno die had... ook wel het een en ander met Suriname. Dus die zei van, hey, vind je het leuk als ik meega? Nou, dat vond ik natuurlijk leuk. Maar ik had ooit eens voor de grap tegen hem gezegd... hij heeft hier in de stad overal van die bordjes bij bijzondere gebouwen.
Ja.
Eigenlijk moet je zorgen dat je in Surinaamse Groningen ook zo'n bordje kunt ophangen. Zou dat niet grappig zijn? Nou ja, dat heeft hij dus voor elkaar gekregen. Dus we zijn op het vliegtuig gestapt met in de koffer zo'n bordje van de gemeente Groningen, wat nu nog steeds in het Surinaamse Groningen hangt. Maar toen we daar waren, we sliepen in een hostel en daar waren allemaal vaste gasten, onder wie ome Jan uit Wildervank. En ome Jan uit Wildervank, die was als militair in Suriname geweest in de jaren 60. En die kwam nog steeds elk jaar, kwam die daar overwinteren. Dus die was daar nu ook. En die vond het helemaal fantastisch dat hij Beno daar tegenkwam, want die kende Beno van tv. En toen hebben ze daar samen midden in Paramaribo Peert van Ome Loex is dood zitten zingen. Nou, dat. Best bijzonder. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? En het spijt me nog altijd dat ik het niet heb opgenomen of gefilmd, want dat had ik natuurlijk nu niemand gelooft dit natuurlijk. Maar het is echt...
We geloven je op je woord.
Ah.
Ja. God, Beno.
Ja, joh.
Ja.
Ja, dat slaat helemaal nergens op.
Nee.
Natuurlijk.
Hij is inmiddels... gisteravond is er een herdenking geweest voor hem.
Mm-hmm.
In de DA-kerk. En dat verdient hij ook. En voor de rest van ons leven komen we hem nog overal tegen. In de stad Groningen. Op die bordjes.
Zeker weten.
En zijn boeken blijven bestaan. Maar wat een... veel te jong. En wat een gemis.
Veel te jong. Ja, enorm. Ja, ja.
Hij was de chroniqueur van, laten we zeggen, het Groninger stadsleven. En ook toch een beetje van de provincie.
Ja.
Wat heb jij over... Dit is een hele gemene vraag, hoor. Maar met jouw achtergrond ben jij in Groningen terechtgekomen. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat je één van ons bent geworden?
Ja, nou, en ook dat komt door Beno. Want Beno die wist mij te vertellen dat mijn bedovergrootvader in de stad is geboren. Dat wist ik dus helemaal niet voor die tijd. Ik wist wel dat mijn voorouders uit de provincie kwamen. Dat mijn bedovergrootvader bakker was in Vierhuizen.
Is hij bed of bed?
Nou, bed was bakker in Vierhuizen.
Ja.
En die heeft dus aan de Hoge der A gewoond. Nummer 31. En heeft daar is zijn oudste zoon geboren. En dat was dus mijn bedovergrootvader. Maar Beno vertelde mij dit een keer heel terloops. Echt zo tussen neus en
lippen door. Hoe weet zo'n man dat?
Ja, hoe wist hij alles wat hij wist? Ik heb geen flauw idee. Dat zal hij ergens hebben opgezocht in een of ander archief, kadaster. Ik heb echt geen idee. Maar hij wist dit. En dat klinkt heel erg van, ja, dus je bedovergrootvader woonde in Groningen, big deal. Maar als je een migrantenkind bent, wat ik natuurlijk ben, dan ben je opgegroeid met je familie komt uit een ver land. En dan heb je dus nooit dat je langs de kerk kunt fietsen waar je opa is gedoopt. Of waar je ouders elkaar hebben leren kennen. Want die plek die is heel ver weg. En ja. Nu in één keer had ik zo'n plek in de stad waar ik per ongeluk voor de liefde was heen gewaaid. En dat was echt dat was echt heel raar. En ook heel fijn.
Nou ja, het klinkt een beetje als zo'n cirkel. Ja,
bijzonder, hè? Ja. Nou, ik heb het echt niet. Ik zag het totaal niet aankomen. En voor hem was het maar een heel klein dingetje. Maar het heeft echt mijn band met de stad veranderd.
Ja, snap ik wel.
Ik heb wel sindsdien meer het gevoel dat ik.
Jij hoort hier gewoon.
Precies dat. Ja. Dat ik ook een beetje bij hoor.
Wie er ook een beetje bij hoort, althans, dat is ook zo'n... We gaan Groningse muziek doen, maar ook weer helemaal niet. Arnold Veeman. Waarom dit liedje? Gewoon omdat het een mooi liedje is?
Ja, ik bedoel, wat moet ik zeggen? Het is natuurlijk fantastisch. Ik heb Arnold geïnterviewd heel lang geleden over zijn zoektocht naar zijn Surinaamse wortels. En dit nummer, ja, het is prachtig. Wat moet ik ervan zeggen?
We gaan luisteren.
Gewoon uit weg, Bimi. Gewoon uit weg, Bimi. Nee, vergeet hij het. Doe, vergeet hij het. Het ging al zo voorbij. Als men dit vergaat van die snakkerij en die hakkerij om het hou en wat. Doe vergeet dat zwaard, de woorden van dou om wat en om hou en de dood sloop in het haat. Gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij. Doe ik lang die aan. Witte perels van regen moet de hemel verkring. Door nooit regen valt, ik kraapde de nacht. Van ouderdom stief en dek stelt in lief met gold en met pracht. Kreeg een koninkrijk in, door is lijft het meiste, door is lijft het meiste. En doe koningin, gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij.
Arnold Veeman, prachtig.
Echt hè?
Applaus.
Fantastisch.
Wat een mooie muziek. Ja. Ik wil het eens hebben over jouw laatste groot journalistieke project, wat ook een boek heeft opgeleverd. Blauwe Stad.
Ja.
Dat is toch een van de meest curieuze projecten die wij ooit hebben gehad in deze provincie.
Ja, dat denk ik, dat weet ik wel zeker, ja.
Dat speelde al, weet ik nog wel, in de jaren 90. Toen was er hadden we het over het meer van Beukema, geloof ik.
Ja.
Ja. Het is, uiteindelijk is het er ook gekomen. Zeker. Mede dankzij mensen als Marc Calon,
ja.
Die ook nog een rol in speelt.
Ja, ja.
Maar hoe is dat gekomen? Is er dan een organisatie die zegt, Karin, zou je eens willen opschrijven hoe dit allemaal zo gekomen is? Of kom je zelf met dat idee? Hoe gaat dat?
Nou, in dit geval dat eerste. Ik werd benaderd door een groepje oud-burgemeesters en gedeputeerden die zich afvroegen waarom er eigenlijk nog geen boek over Blauwe Stad was.
Ja.
Ja, vond ik een hele goede vraag. Ja, waarom eigenlijk niet? En of ik dat zou willen maken. En toen heb ik daar wel even over nagedacht. En ik had wel meteen voor ogen hoe ik het wilde gaan maken.
Hoe dan?
Nou, het moest over mensen gaan.
Ja.
En het moest gaan over, zoals Boeroes eigenlijk ook niet over Suriname gaat, maar over mensen en hoe ze zich verhouden tot de plek waar ze wonen. Moest dat met dit eigenlijk ook zo zijn? Ik wilde niet een geschiedenisboek maken met gewoon een opsomming van jaartallen en feiten, want dat is saai. En dat gaat niemand lezen. En dat vind ik ook niet leuk om te schrijven.
Nee.
En dus ik wilde dat het een soort biografie werd van een dorp in wording, ja. Eigenlijk.
Ja. En hoe kwam je aan je informatie?
Archieven, kranten, oude kranten, heel veel knipsels. Er zijn wat documentaires gemaakt, dat allemaal bekijken. En heel veel mensen spreken. En ik heb daar spreekuren gehouden. Ik wilde eigenlijk heel graag een tijdje wonen in Blauwestad.
Hoe noemde je dat ook alweer?
Grieven op Stevens.
Ja.
Dat is Gronings. Sorry voor de uitspraak, luisteraars. writer in residence.
Ja. Dus er zat een schrijver.
Ja,
en we waren, althans de Blauwe Stad. Bewoners waren van harte uitgenodigd om met hun verhalen te komen.
Ja, zo was het. Ik had daar eigenlijk dus een tijdje willen wonen. Maar toen, dat is niet gelukt om een plekje te vinden om daar echt te slapen ook. Maar ik mocht wel het havenkantoor gebruiken. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het anders doen. Dan hou ik spreekuren.
En kwamen ze?
Ja. Ja. Je klinkt verbaasd.
Nou nee, dat kijkt heel verbaasd. Je moet toch wel iets overwinnen om daar daadwerkelijk binnen te stappen.
Vind je?
Nou, een beetje wel. Ja, goed, misschien is dat.
Nou, ja, mensen vonden het heel leuk om te vertellen.
Ja, dat is ook zo.
Dus voor het eerst dat ik zoiets deed, zo uit in die open. Ik werk altijd het liefst een beetje meer op de achtergrond. Maar ja, het kon nou even niet anders. Dus ik dacht, nou ja, het zal mij benieuwen wie er komen. Dus ik had krijtborden aan de weg gezet met kom mij uw verhalen vertellen. Ik hou spreekuur in het havenkantoor. En nou, daar kwamen echt mensen. En via social media vernamen ze dat dan. Nou, het Dagblad heeft erover geschreven. Dat heeft ook wel wat,
ja, dat helpt.
Wat klanten opgeleverd. Ook wel heel veel aanloop. En mensen die vonden dat hartstikke... Ja, anders waren ze ook niet gekomen, denk ik. Maar dat leverde meer op dan ik had verwacht.
Met wat voor beeld ging jij daar zitten in het begin? Over Blauwe Stad, weet je dat nog?
Ja, eigenlijk had ik niet zoveel beeld. Ik had er wel over geschreven als journalist toen het begon. En ook wel toen het allemaal dreigde te gaan mislukken. Maar ik had niet echt een vooringenomen... Dat probeer ik sowieso eigenlijk nooit te doen als ik... ergens naartoe ga. Ik laat me altijd verrassen.
Ja.
Want dat vind ik veel leuker. En anders dan heb je het eigenlijk, dan zou je het boek ook alvast wel kunnen hebben gemaakt. En dan kun je het, dan hoef je het alleen nog maar in te kleuren. Maar dat wil ik niet.
Wat was het? Het is het verhaal van een opkomst, ondergang en dan weer opkomst. Als ik het zo mag samenvatten.
Eigenlijk wel, ja. Ja, dat klopt wel ongeveer. Ja, het is echt de biografie geworden van een dorp. En hoe vaak ben je... Kijk, er zijn ook hele mooie boeken geschreven over de polders. Door Eva Vrienten onder andere. En die zijn echt fantastisch. Maar ik had het ook wel heel leuk gevonden als dat toen dat allemaal in beweging was. Als er toen iemand over had geschreven. Want hoe vaak ben je nou getuige van een dorp wat in aanbouw is? Nou ja, elk dorp is natuurlijk altijd in aanbouw. Maar dit was wel heel erg in aanbouw. En dat is gewoon heel bijzonder om... Om bij te zitten eigenlijk, letterlijk. Ja,
maar in het begin hadden ze ook, nou, laat ik niet overdrijven, ik wou zeggen de meest krankzinnige ideeën over hoe dat allemaal moest worden. Maar ze hadden het werkelijk over allemaal aparte eilandjes. En daar moest dan op elk eilandje moest dan weer een huis komen.
Ja, dat is natuurlijk allemaal niks geworden.
Nee, dat is niet te doen.
Maar ja, ik geloof wel dat je hoog moet inzetten. Ik kan me wel voorstellen als je al... Ik heb dat ook iemand... Oh, dat is echt een heel slecht verhaal. Ik weet niet meer precies wie. Maar ik heb iemand horen zeggen... je moet echt belachelijk krankzinnig inzetten. Want het wordt altijd minder. Het gaat altijd afgezwakt.
Dat is heel verstandig.
Dus als je met een matig plan begint... Ja, dan weet je zeker dat het niks wordt.
Nee, je moet echt heel hoog mikken.
Hoog mikken, inderdaad. Ja. En dat hebben ze hier natuurlijk ook gedaan.
Ja. Wat is het verhaal wat jou het meeste zal bijblijven over Blauwe Stad?
Dat is het verhaal van Riekes Keizer. Riekes Keizer is een hele lieve meneer van... Hij zal nu 87 zijn. Die woonde in het gebied wat nu Blauwe Stad is, op Ekamp. Hij was daar de vierde generatie die in dat huis was geboren... en er ook had zullen sterven, waren het niet dat. Hij heeft 80 jaar in hetzelfde huis, gewoon 80 jaar.
God.
Dat is echt bizar.
Ja.
En hij zijn huis kon blijven staan toen Blauwe Stad kwam. Maar zijn land kwam onder water te staan. Hij was boer.
Ja.
En toen is hij daar blijven wonen. En die man die zag van het een op het andere moment... zag hij geen trekkers en koeien meer, maar bootjes. En ganzen, dat moet echt heel raar zijn geweest.
Ja.
Dus die man is daar blijven wonen... totdat het met de gezondheid van zijn vrouw niet meer ging. En ze toch echt kleiner, overzichtelijker, gelijkvloers moesten gaan wonen. En hij woont nu in het centrum van Winschoten... 5 kilometer verderop. En toch zegt hij, de stilte is hier anders. Nou, vind ik zo ontroerend. Denk ik, ja, mijn eigen ouders... die zijn weggegaan uit Suriname. En die zijn altijd met één been. Weet je, dat Suriname was een soort extra gezinslid wat altijd bij ons aan tafel zat.
Ja.
Een soort hond die in de hoek lag te slapen en af en toe gromde die even. Maar ook als je 5 kilometer verderop woont, dan kun je dat dus ook hebben. Dat vond ik wel echt heel, vond ik gewoon heel bijzonder.
Ja.
Ja, vond ik heel ontroerend. Hij was ook, deze meneer was ook, hij begon te zeggen dat hij niet zo goed was met woorden. Nou, hij was fantastisch met woorden, maar hij liet hele lange stiltes vallen. En dan zei hij iets, maar dat was gewoon poëzie. Ik hoefde er ook bijna niks aan te doen. Alleen maar aanhalingstekens eromheen te zetten. En ja, het was prachtig.
Een leven in muziek vanmorgen met Karin Sital Singh. We hebben al heel wat verhalen van je gehoord. We hebben heel veel mooie muziek van je gehoord. En, maar deze nog niet. Dus we gaan weer even een stukje terug in de tijd.
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Norah Jones, prachtig.
Ja.
En ik slingerde jou terug in de tijd. En je kwam terecht in 2003.
Ja.
Dan kom je weer bij je lief terecht.
Ja, die kwam ik toen tegen.
Hadden jullie, afgezien van, ik geloof, hadden jullie een liedje samen eigenlijk?
Nee, we hebben eigenlijk nooit samen een liedje gehad.
Oh.
Ik heb wel over nagedacht, maar dat hebben we eigenlijk gewoon niet. Maar ja, toen kwam ik tot de conclusie dat dit dan maar een soort van... ik moet eerlijk zeggen dat ik er nu niet meer zo heel veel mee heb. Hij ook niet.
Oh.
Zei hij toen ik dat vroeg. Maar toen ik hem net kende, toen was dit een hit. En hij had ook deze cd. En dit was ook het eerste concert waar wij samen naartoe gingen.
Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dus het had eigenlijk best jullie liedje kunnen zijn.
Het had gekund. Het had inderdaad gekund. Ja, ja, ja,
ja. Vertel nog eens over die man, want we weten nog helemaal niks.
Jeetje, nou, waar moet ik beginnen?
Nou, kijk, we hoeven natuurlijk niet alles te weten, maar het is toch wel leuk. Hij komt niet uit hetzelfde vak, bijvoorbeeld.
Nee, totaal niet. Nee, nee, nee.
Dat is op zich wel geinig.
Ja.
Ik bedoel, dan heb je altijd gesprekstof.
Ja, sowieso.
Wat doet die man?
Hij is toxicologisch analist in het ziekenhuis.
Oh.
En dat betekent dat hij zich bezighoudt met vergiftigingen eigenlijk.
Oeh.
Ja.
En is het ook zo spannend als het klinkt?
Enorm.
Echt waar?
Ja,
serieus?
Nou, ja, eigenlijk wel. Nou ja, ook wel eens niet natuurlijk. Ik bedoel, hij komt zelf niet elke dag helemaal hyper de pieper thuis. Hij is sowieso nooit hyper de pieper.
Nee?
Daar heeft hij mij voor.
Is dat zo'n hele... Ja?
Ja, totaal. Ja, ja.
Dus hij is altijd zen en jij...
Eigenlijk wel, ja. Ja, dat klopt.
Dattelt daar wat omheen.
Ja, zoiets. Ja, dat is een beetje onze rolverdeling. Nee, maar hij overdag is hij, doet hij de routine dingen, zoals hij dat zelf noemt, in het, op het lab van de apotheek. En daarnaast heeft hij af en toe, eens in een paar weken heeft hij dienst. En dat betekent dan dat hij midden in de nacht kan worden opgebeld als er iemand onderuit is gegaan. Van wie ze denken dat hij misschien iets geslikt, gespoten, gerookt, gedronken heeft. Maar dat kan ook een kindje zijn dat aan de hartpilletjes van oma heeft gesnoept. Of aan de allesreiniger. Of dat kan eigenlijk van alles zijn. Alles wat niet in je lichaamsvreemde stoffen, alles wat er niet...
Wat een bijzonder vak.
Ja, ja, zeker wel. Ja, vind ik ook wel. Ja.
En dat gaat al die jaren gaat natuurlijk goed. En
ja, ja, ja.
Wordt meer. En wat voor muzikale smaak kreeg jij ineens erbij?
Deze dus niet echt. Wat ik zei, hij vond dat toen... Ja, we hebben er allebei niet meer zoveel mee. Wat voor muziek? Van hem bedoel je?
Ja.
Waar luisterde hij naar? Nou, ik had bijvoorbeeld nog nooit van Fiona Apple gehoord. Toen ik hem tegenkwam. En hij luisterde naar Fiona Apple. Hij luisterde ook naar Spinvis. Waar ik eigenlijk ook niet zoveel van
Hele ingewikkelde muziek eigenlijk.
Jawel, ja. Ik vind het wel leuk.
Ja.
Maar dan was ik zonder hem. Was ik daar nooit... had ik dat niet zo snel gevonden, denk ik.
Luisterde hij ook naar meneer Van Roosendaal eigenlijk?
ja. Ja.
Ja, ik vraag dat omdat ik jou ook gevraagd heb van... zoek eens een nummer waarvan jij denkt... als ooit de tijd gekomen is dat ik moet gaan... dan mag dit wel gedraaid worden bij mij. Ja, wat is er?
Nou,
ja, zeg het maar.
Er komt ook nog eentje tussen, hè?
Ja, nee. Kijk, wat wij doen, wat in dit programma komt zo tegen kwart voor... komt altijd jouw laatste... en daarna komt er nog eentje. Dus het is niet je allerlaatste.
Oh, ja, want als we hem maar niet vergeten, want hij moet erin.
Nee, maar daarom heb ik het er nu over.
Heel goed. Ik heb niks gezegd.
Nee, maar je mag alles zeggen. Maar hoe zit de voorliefde voor dit nummer? Hoe is dat... tot stand gekomen?
Nou, ik had tot een paar weken terug... kende ik dit hele nummer niet.
Oh?
Hij ook niet. Maar hij kwam dit tegen. Ik weet eigenlijk ook niet precies hoe dat ging. Maar hij zei op een avond tegen mij... volgens mij was het vlak voor kerst... zei hij, dit moet je even horen. Want luister eens naar wat hij doet met taal. En toen liet hij mij dit nummer horen. En nou, ik zat echt met open mond te luisteren. En ik dacht meteen, deze moet op het lijstje.
Ja.
Het is prachtig.
We gaan luisteren.
Zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan goed.
Ja, en nu ga jij zaken met elkaar verbinden waarvan ik denk, huh? Want jij hebt het idee dat jouw vader dit leuk had gevonden.
Nou, niet per se dat hij het liedje, dat weet ik niet. Maar de inhoud past heel erg bij mijn vader. Hij heeft dit niet gekend. Maar mijn vader was echt kampioen er wat van maken. Als je hem vroeg hoe gaat het, dan zei hij... nou, we maken er wat van, we doen ons best. Maar dat was ook echt, hij maakt ook overal wat van. Mijn vader, het mooiste voorbeeld vind ik nog wel... dat hij de diagnose Alzheimer kreeg.
Ja.
Nou, dan zou iedereen...
Verschrikkelijk.
Precies.
Verschrikkelijk.
En wat deed mijn vader? Die ging zingen bij Alzheimerkoor De Vergeetmenietjes. Het heet echt De Vergeetmenietjes.
Oh, wat grappig.
Ja, dat is mijn vader ten voeten uit. Die was echt kampioen limonade maken van citroenen.
Ja.
En dat dingen mooi zijn. En kijk eens om je heen. En ik moet mezelf daar nog wel eens aan herinneren. Maar mijn vader...
Wat troostrijk.
Had gewoon een soort van ingebakken levensvreugde. Als er iets tegen zat, die vond altijd wel weer een twist. Of die zag in iedereen zag die wel iets goeds.
En wat heb je daarvan meegekregen? Heb je het idee dat jij dat toch ook wel een beetje in je genen hebt?
Nee.
Oh.
Nee, maar ik wilde dat ik het wel in mijn genen had. Nee, ik heb het niet in mijn genen. Ik ben best wel pessimistisch van mezelf. Maar ik weet wel dat mijn vader dat de manier was, zeg maar. Dus ik probeer dat ook te doen, om overal wat van te maken. Maar ik moet wel dat actief doen. En bij mijn vader ging het vanzelf.
Maar heeft het je wel geleerd?
Ja, maar niet door dat tegen mij te zeggen. Gewoon door het...
Door het voor te leven.
Te geven. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat klopt wel.
En je moeder?
Mijn moeder?
Ja, hoe stond die wat dat betreft in het leven? Want die had... Aan het eind kreeg ze Alzheimer?
Dementie.
Dementie.
Nooit precies geweten wat voor vorm. Maar...
En die raakte je dus ook langzaam kwijt?
Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja.
Maar het contact, dat kon je dan weer nog vasthouden met, ja, met muziek?
Met muziek? Ja, eigenlijk wel. Ja, mijn moeder die was, toen ze nog gezond was, waar mijn vader dus overal wel iets vrolijks van maakte, was mijn moeder best wel... Ja, ze piekerde veel. En als er iets aan de hand was met een familielid of in de wereld, dan kon ze er echt wakker van liggen en zich zorgen maken. En toen ze dementie kreeg, toen kon ze dat niet meer. Dus ze ging eigenlijk veel meer in het moment leven.
Ja.
Sowieso natuurlijk, want je hebt geen verleden meer. Ze werd veel vrolijker.
Ja.
En ja, haar persoonlijkheid veranderde. Vaak worden mensen heel boos of heel achterdochtig. Maar mijn moeder die werd juist eigenlijk heel kinderlijk. Dat mag ik misschien niet zeggen. Maar...
Jawel hoor.
Ja, maar misschien beledig ik nou mensen. Maar nee. het was gewoon echt zo. Ze kon heel vrolijk zijn. Ze kon ook heel onredelijk verdrietig of boos ineens zijn. Dat je niet begreep wat er was. Maar ze kon dan ook wel weer zich redelijk makkelijk laten afleiden. Ja, echt als een kind. En de laatste tijd, zeker na het overlijden van mijn vader, ze heeft toen kort daarna 2 herseninfarcten gekregen. En ze had heel erg afasie, dus ze kon niet meer goed praten. En we zongen veel. En een van de dingen, het is best wel lastig om een gesprek op gang te houden met iemand die niet meer goed kan praten.
Absoluut.
We knuffelden veel en we deden veel. Maar ja, soms wist ik ook niet meer wat ik moest zeggen. En dan zei ik, hey man, weet je van wie je de groeten krijgt? En dan zei ze nee. En dan zei ik, Biggie Kaiman, Kaiman, Kaiman. Dat is een Surinaams kinderliedje over een grote kaiman. En dan moest ze eigenlijk altijd lachen. En als ze goede zin had, dan ging ze meezingen. En als ze hele goede zin had, dan ging ze een beetje zo meedansen. Maar dat werd eigenlijk een beetje ons vaste grapje.
We gaan even meeluisteren.
Jopali babari chue chue, ay abari chue chue, abari chue chue. Bibi kaimang jopali babari chue chue, abari chue chue, abari chue chue. Bibi kaimang jopali babari chue chue, ay abari chue chue, abari chue chue. Bibi kaimang jopali babari.
Je moet toch even uitleggen. Waar heb ik nou naar geluisterd?
Een kinderliedje over een grote kaiman die in de rivier springt, ja, en roept, ja, pas op, pas op. Dat is eigenlijk de hele tekst.
Ja.
De grote kaiman springt in de rivier en roept, pas op, pas op. Tjoe, tjoe.
Prachtig.
Dat is het.
We zijn bijna aan het eind gekomen, Karin. Even nog een onmogelijke vraag. Wat is je volgende grote project wat je gaat doen?
Ja, dat is helemaal geen onmogelijke vraag. Ik weet het gewoon nog niet.
Oh.
Nee, ik moet eerst eens even afkicken van dit boek. En er komt vast wel weer wat. Maar ik vind het nu voor nu ook wel heel lekker. Ik ben heel lang echt uit de journalistiek geweest. En ik vind het nu heel lekker om weer dingen te maken met een korte deadline. Gewoon even knallen en morgen klaar.
Een stuk en hup.
Ja, dat is ook, dat heb ik best volgende. Wel gemist. Dus dat is ook wel even fijn. Dus even weer dat. En dan dient zich vast alweer iets nieuws aan.
Ja, ik heb bedacht, zeg maar of je het ermee eens bent, dat we tot besluit nog even naar Nina Simone gaan luisteren.
Wat gebeurt er als ik nee zeg?
Dan gaan we het anders zoeken.
Nee, het is helemaal prima, natuurlijk.
Oké, hey, ontzettend bedankt.
Ook bedankt.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling.